Welkom bij de bonusafleveringen van de podcast Op zoek naar de draak, waarin stagiaires Darina Knoops en Marieke Rotman op zoek zijn gegaan naar Maartje Draak, aan de hand van interviews en haar persoonlijke archieven. Mijn naam is Nieke Stam en ik was de stagebegeleider van Darina en Marieke. En samen hebben wij in ons project zoveel interviewmateriaal verzameld dat het niet in de afleveringen paste. Daarom vonden we het hoog tijd om een aantal bonusafleveringen de wereld in te smijten. In deze bonusafleveringen, getiteld Drakenvrienden, laten we goede vrienden en collega's van Maartje Draak aan het woord over hun ervaringen met haar, maar ook over hun eigen ervaringen in de wetenschap. In deze aflevering spreken we Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof met een voorliefde voor Ierse veenlandschappen. Veel luisterplezier!
Mijn naam is Matthijs Schouten. Ik ben ecoloog, maar ik heb daarnaast Keltisch gestudeerd en religiewetenschappen, waar Maartje overigens ook zeer tevreden over was, want we hebben veel over comparatieve religie kunnen spreken. En ik heb in de jaren 70 ben ik bij Maartje gaan studeren, eigenlijk alleen uit belangstelling, omdat ik wilde weten hoe je Iers moest uitspreken. Maar ja, ik raakte zo in de betovering van haar onderwijs dat ik tot aan de dood met haar ben blijven werken. Ik heb haar heel lang gekend, ja.
Hoe lang heeft u haar gekend?
Nou, vanaf, ik weet niet meer precies het jaar, dus 75 of 76, tot aan haar dood.
Wauw.
Ja. Dus dat is een aanzienlijke periode.
Ja, ja. Want hoe bent u bij haar terechtgekomen?
Ik studeerde biologie en deed onderzoek in Ierland voor mijn, toen heette dat nog doctoraal studie.
Ja.
En wat mij enorm verbaasde is de plaatsnaamborden, waar dan het Iers boven stond, zoals in Ierland hoort, ja. Engelse vertaling eronder. En dan vroeg ik Ieren, waarmee ik dan in het veld was, hoe spreek je dat dan uit?
Ja.
En dan zei ze iets waarvan ik dacht, dat staat er helemaal niet. En dat werd zo'n raadsel, dat ik toen ik in Nederland terug was al enige tijd, toen hoorde ik dat je in Amsterdam Iers kon studeren. Dacht ik, weet je, ik ga een paar colleges volgen, dan weet ik in ieder geval hoe je het uit moet spreken.
Oh, wat leuk.
En ja. Zo ben ik op een maandagochtend, had me ingeschreven voor oud- en middel-Iers. Op een maandagochtend, ik geloof om 9:00.
Zo.
Dat was nog op het Singo was dat, ja, het Keltisch Seminarium zat. Daar heb ik Maartje voor het eerst gezien. En ik begon met de colleges. We waren geloof ik met z'n tienen of zoiets.
Oh ja.
En ik weet nog dat ze het eerste wat ze zei, ja, u moet wel begrijpen, dames en heren. Iers is niet makkelijk. En ik ben heel benieuwd wie van u hier met kerstmis nog zal zitten.
Oh, echt waar? Oh, geweldig.
En toen zei ze, nou, weet u, als u alle moeilijkheden op grammaticaal gebied, spellingsgebied, idiomatisch gebied, van alle Europese talen op één hoop gooit, dan heeft u oud-Iers. Nou, zo is het begonnen. En ik raakte zo in de ban van haar colleges dat ik er dus met kerstmis nog zat. En aan het eind van het eerste jaar nog zat. Eind van het tweede jaar nog zat. Eind van het derde jaar nog zat. En inmiddels was ik ook al middelbaar gaan doen. En toen, aan het eind van het derde jaar, waren er nog maar, ik geloof, twee studenten of drie. En toen vroeg ze aan het begin van het jaar of we bij haar thuis college wilden komen volgen. Hoefde zij niet naar het centrum van de stad te komen. Nou, dat ben ik gaan doen. En het jaar daarna was ik als enige nog over. En toen ben ik gewoon bij haar gebleven. Ik heb heel lang. Toen was er ook geen college meer. Toen gingen we gewoon samen vertalen. En dat deden we elke week. En toen ik mijn leven wat drukker kreeg van dat regime, toen ging ik eens in twee weken op zondagmiddag naar haar toe. En dan moest het de klokslag 2:00 zijn. Geen minuten vroeg en geen minuten laat. En dan hadden we een vast ritueel. Dan kwam ik binnen en dan zetten ze me neer. Ik weet niet of jullie ooit foto's gezien hebben van haar werkkamer.
Ja.
Een lange tafel, ja. Vol met papieren. Ja. Dan zat zij achter haar schrijfmachine, die oude hoge, ik geloof dat een Remington was.
Die hebben we ook gezien in het archief.
Ja, precies. Ja, en ik kreeg een plaatje daar schuin tegenover. Dus één kleine plek. Daar zat ze altijd als ze moest schrijven. Dus er lagen een heleboel pennen. En een hele hoop draakjes stonden daar en zij zat het. En iedere keer stond ze anders, zei ze, ja, ik laat ze een beetje met elkaar spelen.
Oh.
Daar mocht ik dan gaan zitten. En dan zei ze eerst, en dan gaan we nu roddelen. En dan een kwartier lang praten we dan over wat we allemaal meegemaakt hadden in die 2 weken. Dan gingen we vertalen. Op een bepaald moment, ze hebben veel poëzie gaan vertalen. Dat hebben we jaren gedaan. En dat deden we dan 1,5 uur. En daarna was er even een pauze. En dan kon ik jarenlang kiezen uit thee, koffie of Campari. Ik koos altijd koffie, maar ze bleef het altijd vragen. En dan kwam ze terug. En wat zich langzaam ontwikkelde, en dat werd een ander deel van onze vriendschap, ze had natuurlijk een gigantische verzameling Aziatische kunst. En ik ben heel erg geïnteresseerd in oude kunst. Maar ik wist niet zoveel van Aziatica. Dus op een bepaald moment ging ik er dingen vragen over objecten. En de tweede helft van de middag was dan een object. En dan kon ik iets aanwijzen. En daar kreeg ik dan uw college over.
Oh, wow.
En op klokslag 5 uur werd ik weer geacht te vertrekken. En dat zijn we blijven doen tot ze ziek werd. En toen, in het laatste jaar, hebben Frida de Jong en Annemie Frans haar natuurlijk thuis verzorgd. Maar ik kwam dan zeer regelmatig, aan het eind zelfs bijna om de 2 avonden. Toen was ze al echt in een ziekbed, kwam ook nauwelijks met bed om ervoor te lezen. En dan las ik haar lievelingsliteratuur voor. En zo, dat zijn we blijven doen tot op de... ik ben er nog geweest de avond voor ze stierf. Dus zo lang heb ik er gekend.
Jeetje, wat ontzettend bijzonder. Ja. Ja. En wat was haar lievelingsliteratuur? Wat las u dan voor haar?
Ierse poëzie. Ze is natuurlijk heel erg van Ierse poëzie. Ook de moderne gedichters. Haiku. Ze hield erg van haiku. En wat ik nu nog altijd mijn studenten vertel, als we het hebben over de academische wereld, of over, laat ik maar zeggen, nieuwsgierigheid en interesse en een onderzoekende geest. Dat de laatste avond dat ik bij haar was, las ik een haiku voor. Het was een haiku van Matsuo Basho, waarin stond wanneer vogels gaan slapen. En ze kon toen nauwelijks meer praten. Ze was helemaal uitgeput en nou ja, ook werkelijk uitgemergeld. En ze kon nauwelijks meer woorden uitbrengen. Maar ineens stak ze de hand op. En toen met heel veel moeite bracht ze eruit: Matthijs, hoe laat gaan vogels precies slapen? Dan zeg ik, ja, ik weet niet precies, maatje, ik denk dat het verschillend is, maar in de schemering zo lijkt. Dan zei ze, oh, nou ja, en die nacht stierf ze. En dat heb ik altijd fascinerend gevonden, dat op de sterfbed er dus nog interesse was in de wereld. En in de onderzoekende geest was er nog altijd.
En hoe zou u haar omschrijven als docent? Wat voor docent was zij? Nou, uiteraard heel bijzonder voor u in ieder geval.
Ja, ja, zij is... En... Zij is ik beschouw haar als een van mijn allergrootste leermeesters. En niet alleen op het gebied van Keltisch. Want we zijn altijd blijven werken met teksten. En met ontzettend veel plezier. Nou, toen we later de vroege poëzie begonnen te vertellen. Gewoon voor ons plezier. Dan namen we weer een gedicht en dan gingen we weer... En ik weet nog bijvoorbeeld dat er is dat gedicht, ik weet niet of we het kennen, Wintertijding.
Yeah.
En daar staat die prachtig korte zinnetje in. Rogaf oort etileen. Kou heeft de vleugels van vogels gegrepen. Dat vonden we allebei niet erg mooi. Nou, allebei dachten we er over na. En ineens, en ik weet niet meer wie van ons het precies vond, maar toen vonden we hadden we de vertaling bedacht: vogelvleugels kou bevangen. Nou, daar waren we dan 2 weken razend gelukkig over. Nou ja, daar is ze voor mijn groot leermeester geweest. Maar ik ben uiteraard niet in de keltistiek doorgegaan. Ik heb wel met haar, toen ik moest... Ik was inmiddels lang bijder. En toen moest ik gaan kiezen of ik nou ging promoveren in de biologie. Of uiteindelijk toch in de keltistiek door wilde gaan. Ik was heel erg in dubious battle. Ik vond het heel moeilijk te kiezen. Toen heeft ze iets tegen mij gezegd wat voor mij in mijn leven ontzettend belangrijk geweest is. Toen zei ze, Matthijs, het maakt niet uit wat je eerste vak maakt. Het allerbelangrijkste is dat je daarnaast nog andere interesses hebt. Dus of je nu in de biologie verder gaat en dan Keltisch als grote tweede belangstelling hebt, of omgekeerd, maakt niet uit. Als je maar meerdere dingen in je leven hebt. Nou, en dat is denk ik waar ze in voor mij ook enorm belangrijk geworden is. Want ze was natuurlijk enorm veelzijdig. Ze was grote verhalendeskundige, sprookjesdeskundige. Ze wist ontzettend ontzettend veel. Ik heb zelden mensen ontmoet die zo'n enorm brede kennis hadden. Ik weet nog dat ik Zen en die Art of Motorcycle Maintenance gelezen had. Dat was net uit. Dus ik kwam enthousiast bij meisjes. Ze zei, ja, heb ik net gelezen.
Oh, ja.
Dus ze las ook alles wat los en vast zat. Ja, ja, ja. Wat een enormheid belangstelling. Bovendien heeft ze natuurlijk heel veel mensen uit, grote mensen uit die tijd gekend. Van Adriaan Roondholst tot weet ik wie. Dus daar vertelde ze ook breed en rijkelijk over. Dus ik leerde door haar werelden kennen. Werelden van literatuur, kunst en de Aziatica. Want op een bepaald moment raakte ik meer en meer geïnteresseerd. En deed ik mijn eerste kleine aankoopjes.
Oh, ja?
En die bracht ik dan ter goedkeuring. Ja. En dan, nou ja, als het niet zo heel goed was, dan zei ze nog. En soms zei ze, en dan, ik kon het dan zien, dan was ze even stil en dan zei ze, goed gekocht.
Oh ja. Oh.
En op een moment ging ik ook met haar mee naar veilingen en naar de handel, want ze maakte bijna elke week een ronde langs de handel op de Spiegelgracht. En dan gingen we samen. En ik heb door haar, ik ben ook een hartstochtelijk verzamelaar geworden, maar dat is ook weer door haar begonnen. Dus ze heeft mij heel veel wakker geroepen. En ik geef nu in Ierland heel veel cursussen aan studenten. Over landschapsecologie, maar daar zit natuurlijk ook geschiedenis bij, geschiedenis van het landschap, geschiedenis van de cultuur. En ik heb altijd het gevoel dat ze zo schuin achter me staat, want ze is er nog altijd. Ze heeft enorme invloed op mijn leven.
En waar geeft u cursus in?
Ik ben uiteindelijk ecoloog, landschapsecoloog geworden. En ik geef cursus in Ierland, met name in de Burren.
Oh,
maar ook
ja,
op andere gebieden. Want ik heb in Ierland ook lang onderzoek gedaan in Hoogvenen. Over hoe om te gaan met de toekomst. Hoe gaan we om met onze landschappen. Ja. Bij al de veranderingen die plaatsvinden.
Ja. Dus, En heeft u het idee dat uw kennis van het Oud-Iers dan een extra laag heeft?
Zeker. Want ik kan aan mijn studenten allerlei toponiemen uitleggen.
Oh,
en
ja,
ik vertel hun verhalen. Dan staan we in de Burren. En er staat dan een hele groot, nou wij zouden zeggen, hunebed.
Ja.
Het heet Pulna Broon, de holte van de tranen.
Ja.
Maar dat is omdat Gilmut en Granje daar een nacht geweest zijn.
Ja.
Dus dan kan ik het hele verhaal van Gilmut en Granje vertellen. Wat zij dan vagelijk ooit op de lagere school gehoord hebben.
Ja.
Dus nee, ze reist in die zin altijd mee. Nou ja, het werd uiteindelijk natuurlijk een soort vriendschap tussen een professor en een leerling op een bepaalde manier. Met een hele, dat zullen jullie wel dat eerdere podcast gehoord, Maatje was dan niet de allermakkelijkste mens in de omgang. Maar dat maakte er ook enorm bijzonder, enorm, vond ik, uniek. En er ontstond geleidelijk iets tussen ons wat ik hooglijk ben gaan waarderen. Om een voorbeeld te geven. Ik ging elke jaar, als ik op, mijn ouders wonen in Limburg, dan ging ik op de dag voor Kerstmis naar Limburg, maar dan reis ik via Amsterdam. Dan ging ik eerst naar het Singel, en daar waren toen nog, was een bloemenmarkt, toen nog. En dan kocht ik dan een heel groot kerstboeket voor haar, en dan ging ik haar naar de Watteaustraat brengen. Zo meestal rond 3 uur in de middag. En dan werd ze heel boos, dat was allemaal niet nodig, en dat was toch belachelijk, en dat was geldverspilling. Ja, zo. En dan dronk ik een kopje koffie en dan ging ik naar Limburg. Nou, een keer kon ik niet. Ik weet maar wat voor reden. En toen was ik woonde toen nog in Nijmegen. En om 3:10 ging de telefoon. Gedraak, waar blijf je? Nou ja, dat soort dingen. En een van mijn heel, heel erg dierbare herinneringen is, toen was ik benoemd tot hoogleraar in Ierland. En toen was ik bij haar en ik vertelde haar dat. Nou, daar reageerde ze eigenlijk nauwelijks op. En ik vond het een beetje vreemd. Zo van, nou ja, een beetje feest had toch wel gekund.
Yeah.
En toen ging ik weg en toen stond ik in de deur en zei ze, wacht even. Toen ging ze terug naar de zitkamer, naar die plaats waar ik altijd zat als we aan het vertalen waren. En daar lagen dus die draakjes, maar ook een prachtig Burmees boeddha-hoofdje. Het is 17e eeuw, denk ik, wat ik altijd erg bewonderd had. En toen stond ik nog in de deur open en kwam ze en toen drukte ze met het boeddha-hoofdje in de hand en zei, voor jou, collega. En daarna sloeg ze de deur dicht. Dat was Maatje ten voeten uit.
Oh, wat fantastisch. Ja. Ja. En heeft dat, denkt u, ook invloed gehad? Was u toen ook niet meer de leerling? Of blijft u altijd de leerling?
Je blijft natuurlijk je blijft altijd de leerling. Ik zie dat nu ook bij mijn promovendi.
Ja. Ja.
Op een bepaalde manier blijven het toch je kinderen, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar het werd wel steeds Ja, ze was niet meer de docent. We waren samen bezig met onderzoek en met teksten. Maar goed, ik bleef natuurlijk wel haar leerling. Dat is zeker zo. Maar goed, toen ik in het laatste jaar dan aan haar ziekbed zat, dacht ik nou, er is ook wel wat meer gegroeid dan alleen maar docent-leerlingschap. Nee, ik had alleen nog gehoord dat je in Amsterdam eerst kon studeren. En toen vertelde ik dat tegen een vriendin van mij, die studeerde in Amsterdam muzikologie. En die zei, oh, draak. Ga je naar draak? Dat is niet makkelijk, hoor. Oh. Dus in die zin was ik voorbereid. En ik weet nog, toen ik aankwam op het Kelterseminarium, er was een collegezaaltje. En zij stond in de deur. En dan, mensen gingen binnen en dan precies klokslag 9:00 ging de deur dicht. Dus als je te laat kwam, kan je er ook niet meer in. Toen dacht ik al, dit wordt serieus werk.
Ja. En was het ook zo dat er met kerst minder studenten over waren?
Ja, met kerst was de helft al weg.
Oh ja, de helft ook.
Er vielen heel veel mensen heel snel af. Nou ja, en ik zal zeggen, ik was natuurlijk... ik heb natuurwetenschappen gestudeerd, dus ik ben absoluut geen linguist. Ja. Dus met kerst begon het bij mij een beetje te dagen. Maar ik vond het enorm fascinerend. Ja. En ik weet ook dat ze me later vertelde, dat ze, en dat zei ze dan zo tussen neus en lippen door, dat ze toch wel veel respect had gehad voor mijn doorzettingsvermogen.
Oh, kijk.
Want ze zag natuurlijk dat ik worstelde met allerlei dingen. Dan was er grammaticale dingen aan het uitleggen. En ik snapte dan totaal niet wat ze zei. Dan de tekst is van dit is dat en dat. En ik dacht, waar heeft het mens het over? Maar heel langzaam maar zeker. En ik had de HBSB gedaan. Dus ik had geen Grieks en Latijn gehad.
Oh,
En toen ben ik een colloquium doctum gaan doen in Nijmegen. Want ik dacht, dat vind ik toch wel belangrijk om er een beetje bij te hebben. Yeah. En toen vertelde zij mij dat dat voor haar dus hetzelfde geweest is. Zij heeft dus ook een colloquium doctum moeten doen. En dat verbond ons wel.
Ja.
En, ze vonden het uiteindelijk wel aardig dat een bioloog zo hartstochtelijk bij is blijven zitten. Want ik volgde ook al haar openbare hoorcolleges. Die waren op vrijdag in Amsterdam. En dan reisde ik weer naar Amsterdam. En dan gaf ze college aan het eind van de middag op vrijdag. Waar heel veel mensen naartoe kwamen. De zaal zat dan echt vol. Het waren van die fantastische colleges. Hè. Dan begon ze met te zeggen waar ze het over ging hebben. En maatje zijnde. Via allerlei wegen en omwegen en zijpaden kwamen we uiteindelijk bij de crux van het verhaal. Maar dan had je weer werelden ontmoet. Dus het was fascinerend.
Ik ben ook wel benieuwd in de tussentijd, als jullie een vraag opzoeken, of u als zijpad, want dat vinden wij volgens mij ook heel leuk, wat meer kan vertellen over uw visie op veenlandschap en hoe we daarmee om moeten gaan.
Nou ja, veenlandschappen zijn eigenlijk er nog enig nog overgebleven, zou je kunnen zeggen. Noordwest-Europese oerlandschappen. Venen zijn ontstaan, beginnen te groeien na de laatste ijstijd. En bij ons zijn ze allemaal vergraven, alhoewel er nu een aantal gebieden hersteld wordt, gerestaureerd wordt. Maar Ierland heeft nog gigantisch uitgebreide veenlandschappen die dus 10.000 jaar oud zijn. En dus echte Europese wildernissen. En ze staan erg onder druk. Ze zijn onder druk enerzijds omdat ze natuurlijk voor de trufwinning vergaven werden en deels ook nog worden. Maar nu staan ze erg onder druk door de klimaatverandering. Ik heb een promovendus in Wageningen nu, dat is ook mijn laatste. Die heeft het onderzoek overgedaan dat ik voor mijn promotieonderzoek in Ierland gedaan heb in de jaren tussen de jaren eind jaren 70 en begin jaren 80. Heeft dezelfde gebieden bezocht, precies dezelfde plekken waar ik gewerkt heb. En de gebieden blijken voor een groot deel te verdrogen door de klimaatverandering. En de toekomst van onze Europese veenlandschappen is daarmee onzeker. En ze zijn belangrijk ook vanuit ecologisch perspectief, omdat er allerlei plant- en diersoorten in voorkomen die elders niet kunnen leven. Het zijn hooggespecialiseerde landschappen met een hele eigen voedingsstatus, een hele eigen pH. Ze zijn zeer nat. En er zijn allerlei soorten die specifiek daaraan gebonden zijn. Het zijn nu ernstig bedreigde soorten in Europa. Dus dat vond Maartje ook altijd wel heel interessant, die verhalen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat denkt u, wat is onze beste strategie om ze te kunnen afgezien van het tijkeren van klimaatverandering.
Nou ja, wat we moeten doen is de gebieden die we nog hebben, in ieder geval bewaren. En die gebieden die er zijn in Ierland, maar ook in Scandinavië en ook in Oost-Europa gebieden die tot op zekere hoogte aangetast zijn. Tot op zekere hoogte gedraineerd en waar een bepaalde mate van turfvulling heeft plaatsgevonden. Maar die nog wel potentieel hebben. En die zouden gerestaureerd moeten worden. Daar moet je gewoon de drainagegeulen dichtgooien. Je moet zorgen dat de waterstand weer omhoog gaat. En dat soort restauratieprojecten beginnen op steeds grotere schaal ook in Europa plaats te vinden. Dus dat is eigenlijk wat we zullen moeten doen. Ja. Dus...
Ja. Aan de slag.
Aan de slag. Ja. Ja, zeker.
Oh, kijk.
Ik weet nog dat Maartje me altijd... dat verhaal vertelde ze zeer regelmatig. En daar was ze uitermate verbolgen over. Toen ze lid was geworden van de academie. Maar dat verhaal hebben jullie waarschijnlijk eerder gehoord. Dat ze, als ze op de academie kwam... Ja. Dat haar mannelijke collega dan gewoon tegen hun... andere mannelijke collega zeiden... Goedemiddag, collega. Ja. Tegen haar zeiden ze... Goedemiddag, juffrouw Draak. Ja. Maar daar was ze uitermate verbolgen over. Ja, ja. Ja. Ja zeker. Ze had het gevoel dat ze, denk ik... dat je als vrouw toch echt wat harder moest werken... om serieus genomen te worden... Ja. Dan de mannelijke academici.
Ja.
Dus ja, absoluut. En ik merk ook vaak dat ze er zeker niet tegen kon in gezelschap als ze anders behandeld werd dan anderen. Omdat ze vrouw was. Dan kon ze tamelijk gepikeerd raken. Ik weet dat, en dan weet ik niet zeker of dat nu te maken, want ze kon ook niet tegen, hoe moet ik dat zeggen, academische dikdoenerij. Daar was ze ontzettend wars van.
Ja.
Ze vond dat mensen hun werk moesten doen en goed moesten doen en kritisch moesten doen en daarop gerespecteerd moesten worden, niet op allerlei andere dingen. En ik weet dat toen wij, jullie weten dat Frida natuurlijk heel erg veel werk gedaan heeft voor de archieven. Daar kwamen en af en toe liet Frida met een grote vondst te zien. Er was een brief van een van de collega's in de academie, die nogal verbolgen was. Want hij had het gevoel dat zij hem uit de weg ging. En dat als zij op de academie kwam, dat ze dan gewoon niet met hem wilde praten, een beetje enzovoort. En ik heb het vermoeden dat ze niet erg op die man gesteld was. Want het was een beetje, dat is precies zo'n academicus waar Maartje niet erg van hield. En toen schreef hij dus een brief en dat hij dat erg vervelend vond enzovoort. En toen schreef Maartje een briefje terug en dat hebben we gevonden. En hij vroeg dus of zij wat tegen hem had.
Toen
schreef ze een briefje terug. Nou ja, nee, kijk. Ze was gewoon, zij is een beetje kippig. Dus ze zag niet altijd alles goed. En daarom was het zo dat ze dus waarschijnlijk het idee had dat ze hem ontlopen had. En dan was de laatste zin. En ik heb nooit iets tegen je gehad, maar nu heb ik wel iets tegen je.
Nou ja, dat is... Fantastisch.
Dat was Maartje ten voeten.
Dat is echt geweldig.
Ja. En ik kwam ook vaak... ik ging later regelmatig met haar naar veilingen van Aziatische kunst. En daar kon ze dus ook niet tegen dikdoenerij. We waren op een veiling bij Paul Brandt. Dat was toen een veilinghuis in Amsterdam. Maar als ze vaak kwam, het was het opgeld weer omhoog gegaan. Je weet, het opgeld is wat je dus moet betalen. Als je iets gekocht hebt, moet je een percentage betalen aan het veilinghuis. Nou, dat was, geloof ik, van 2,5% naar 5% gaan. Tegenwoordig is het al, geloof ik, 20%. Maar goed, ze was erover aan het mopperen. Dat vond ze. Ze vond dit misdadig. En Paul Brandt stond achter haar. En die zei, mevrouw Draak. Toen begon hij helemaal uit te leggen waarom dat allemaal zo moest. En dat het te maken had met dit en met dat en met dat. Nou, hij was heel lang bezig. En ze bleef er onverstoorbaar bij staan. En toen zei Brandt, begrijpt u? En zei ze, nee, ik vind het nog steeds misdadig. Daar kon ze dus... ze kon niet tegen dat soort dikdoenerij.
Ja. En daar zei ze dus ook on the spot wat van, zeg maar.
Ja, zeker. Dat, ja. Ze was denk ik ook een beetje gevreesd in de kunsthandel. Want ze had een enorm goed oog. Hè. Ze had een ongelooflijk oog voor wat echt en niet echt was.
Ja.
Dan was ze wel... Ze ging heel verstandig met haar geld om. Mensen zeiden vaak dat ze zuinig was, helemaal niet zo. Want ze heeft grote schenkingen gedaan aan de Vereniging Vrienden van de Aziatische Kunst. Ze heeft ooit een paar fantastische rolschilderingen gekocht, die uit de nalatenschap van Van Gulik kwamen. En dat waren enorme, prachtige Chinese schilderingen. En daar heeft ze toen, geloof ik, 30.000 gulden voor betaald, wat erg veel geld was. En ik weet nog dat ik bij haar op bezoek kwam, toen lagen ze daar en toen mocht ik ze zien. En zei ze, nou ja, die zijn voor de vereniging, maar ik ga er eerst nog zelf even van genieten. Maar het waren dus gigantische schenkingen. Voor haarzelf was ze altijd zuinig. Ze vond dat ze niet hele hoge prijzen moest betalen voor dingen die voor haarzelf waren, wat ze soms best wel toch flink betaalde. Maar ze had wel een ontzettend goed oog voor wat echt en niet echt was. Dus ze kocht wel vaak. Iemand zei tegen haar ooit van Maartje, waarom koop je toch altijd ruïnes? Kocht ze dingen die beschadigd waren, want die waren dan niet. Nou ja, de prijzen gingen toen al verschrikkelijk omhoog. Maar ja, die waren er wel beschadigd, maar ze waren prachtig. En dat vond ze helemaal niet erg, als er een barst in zat of iets gechipt was. Als het maar echt en goed was. En daar had ze een fantastisch oog voor. En dan liep ze dus een kunsthandel binnen en dan lag er ergens een fake. En dan zei ze gewoon tegen de eigenaar, u gelooft toch zelf niet dat dat echt is? En wat moet je dan als handelaar zeggen? Of je zegt dat je ook geloof niet echt is, of je moet bekennen dat je het niet goed gezien hebt. Dus ja, ze was hier en daar een beetje gevreesd.
Ja, ja, ja.
Maar hooglijk gerespecteerd.
Ja, dat geloof ik. Ja. Weet u waar dat begonnen is, die liefde voor de Aziatische
kunst? Ja, dat is begonnen met het boekje Met de Draak. Dat verhaal kennen we natuurlijk uit eigen verhaal.
Dat staat in haar biografie, geloof ik. Ja.
En daardoor is ze geïnteresseerd geraakt in het Oosten. En daar ook in Oosterse kunst. Ja. En ze is al vroeg gaan verzamelen. En ze heeft me wel een soort glimlachend foto's laten zien van het huis toen haar ouders nog leefden. En toen het huis waarin ze met haar moeder leefde. En toen het huis toen haar moeder ook overleden was. En langzaam maar zeker zie je zo'n Aziatische golf door het huis gaan. Waarin kamer na kamer na kamer voller werden. En, want ze ging, denk ik wel, elke week als ze kon, deed ze het circuit. En dan was er een kunsthandel waar ze heel vaak kwam. Waar de eigenaar ook met haar bevriend was. Nou ja, en daar, als ze weer terugkwam uit Londen met al zijn nieuwe aanwinsten, was hij een van de eerste die daar weer was. En daar kocht ze heel veel in. Ja. En ze kocht heel eclectisch. Dat was ook zo fantastisch. Want ik ben later verzamelingen gaan zien van Aziatische collectioneurs. Nou ja, dan heb je een heel huis vol met, snuifflesjes of dat soort dingen. En, of Netscase of allemaal dingen van dezelfde soort. Maar zij kocht gewoon iets als ze geraakt was, als ze getroffen was. En ze heeft ook wel tijdenlang geprobeerd al haar aankopen keurig te documenteren. En dan begon ze weer keurig in een schrift. En dan werd er neergezet wat ze gekocht had en waar. En de prijs. En dat deed ze dan in een code. Ze had daar, we hebben dat later, ik weet nog toen ze overleden was. En een deel van haar verzameling naar de vereniging is gegaan. Dat de vereniging ook wilde weten. Die had er dan ook documentatie over haar stukken. Waar ze dan keurig aangegeven had wat iets gekost had. Maar dat deed ze in een code. Dus niemand wist wat het was. Maar toevallig wist ik dat wel. Het was namelijk Drakenhuis. En dat zijn 10 letters. En daarmee gaf ze dan de D stond dan voor 1. En de R stond voor 2. En de A stond voor 3.
Oh,
en zo kon ze dus prijzen weergeven. En zo konden we dus precies zien wat alles gekocht. En dan begon ze weer heel keurig dat aan te leggen, een tijd lang, voor al haar aankopen. En dan op een bepaald moment verwaterde dat weer. Maar wat ik het mooie vond, dat ze er heel vaak bij zette waarom ze het gekocht had.
Oh,
En dan stond er zoiets van, stond ze er gewoon snoezig. Maar heel vaak was dat heel treffend. Dan had ze er iets gezien waarvan ik altijd dacht dat ze echt een heel goed oog had. Hè. Dan had er iets getroffen. En ja, dat was dan altijd ontzettend raak. Mm-hmm. Ik heb zat catalogi van alle veiligingen die ze bijgewoond had, bij Christie's en bij Brandemaar dan ook. Die stonden allemaal in haar huis. En bij alle veilingen waar ze zelf geweest was, want ze kreeg die catalogi altijd toegestuurd, waar ze gezeten had, wat ze altijd deed als ze erbij zat, schreef ze erbij wat de eerste prijs was, hè, de inzet, en hoe het opliep. En vaak ook wie het gekocht had. Soms een achtige, dat weet ik wat, Polak het gekocht had. Maar soms stond er ook gewoon, degene die het kocht, leek wel van het Waterlooplein. Maar er stond ook heel vaak bij wat ze van het stuk vond. En dan, nou ja, dan waren er soms dingen die voor gigantisch veel geld weggingen. En dan stond er gewoon bij van, nou, het heeft niet de kwaliteit die het zou moeten hebben. Of je zuster stond er dan als ze niet geloofde dat het echt was. Dus ik heb me kostelijk vermaakt met ongeveer 30 jaar aantekeningen uit al die catalogi.
Ja. Dat is ontzettend bijzonder, ja.
Dus ze had echt een ongelooflijk goed oog. Ja. Ik weet dat ze over een, ik zal niet zeggen wie het was, maar er was een hoogleraar die ook het vak, die doseerde, van Aziatische kunst, wist die kocht ook. En dan verzuchtte maatje wel eens uit, ja, het is allemaal helemaal echt. Maar vaak zo lelijk. Bij haar ging het echt om wat haar ontroerde. En een van de laatste aankopen die ze gedaan heeft, was bij Christie's. En dat was een Nepalese schildering op kalk. Die ze voor heel weinig geld gekocht heeft. En ik geloof niet eens dat er iemand tegen haar opgeboden heeft. Dat was een van de laatste aankopen voor de dood. En daar zijn ze nu in het Rijk zo ontzettend gelukkig mee. Want het is een hele bijzondere schildering. Maar zij had het weer gezien. Ja.
Had dat ook te maken, denkt u, met haar liefde voor vakmanschap? Dat ze op alle
voor vakmanschap, denk ik. Ja, zeker. Want dat was ze absoluut. Ze kon... Ze kon zien of iets goed gemaakt of niet goed gemaakt was. En ik denk haar enorm... Dat heeft me altijd in haar enorm getroffen. En dat heeft me ook hoogelijk geïnspireerd. En dat is in mijn leven lang bijgebleven. Weet je, als we tekst vertaalden... Hè, dan begonnen we met weet ik wat, een zin of een strofe. Dan was ik al onmiddellijk klaar met de woorden in te vullen. En dan stonden die er gewoon als de woorden vertaald uit het eerst. En zei ze zo... En nu luister. Luisteren, luisteren. En dan duurde het soms heel lang voor ze begon met proberen die woorden, die we dan zo keurig uit het eerst vertaald hadden, in een echte vertaling te zetten. Want voor haar lag er altijd veel meer achter. En zo keek ze ook naar kunst. Hè? Kijken, kijken, kijken. Het is mij altijd opgevallen als ze over... Maar ik kreeg dan dat college kunstvoorwerp. Hè. Dan zei ik, en wat is dat dan? Nou, dan werd het op tafel gezet. En dan werd eerst uitgelegd hoe lang ze het hadden, waar ze het gekocht hadden. En vaak ook nog wat ze voor betaald had. En dan begonnen ze het voorwerp uit te leggen. Maar dat werd dan onmiddellijk geplaatst in een context. Context van een tijd. Context van een visie op de wereld of op kunst. En ik weet ook dat het altijd gebeurde. Als ze iets gekocht had op een veiling of waar dan ook in Amsterdam. Dan ging ze studeren. Ze had natuurlijk ook een hele grote referentiebibliotheek. Want het is een gigantische verzameling boeken over Aziatische kunst. En dan ging ze vergelijken. En dan ging ze kijken welk museum wat was. En wat erover geschreven was. En het werd altijd weer een nieuwe studie. Dus voor haar was... ze heeft als ooit... gezegd, hè, dat in die uitspraak kennen jullie dat de eerste literatuur een venster is op de ijzertijd. Maar voor haar waren die voorwerpen vensters op een wereld. En het waren dus niet zonder meer voorwerpen. Ze openden ruimte. En ik denk dat ze ze ook verzamelde. Als ze iets zag wat er trof, vaak. Ik weet ook dat ze dingen kocht, die had ze dan al 10 jaar willen hebben.
Oh, ja.
Weet je wel? En het was dan vaak op veiling geweest, maar dan veel te duur. Ja. En eens vond ze het dan ergens en dan was ze zielsgelukkig. Maar ik denk dat ze heel vaak kocht wat iets te raakte en daarmee zich iets opende waar ze weer mee op reis ging. Want dan, je weet, dan lagen weken later over boeken, was ze dingen aan het vergelijken. Dus zo keek ze.
Ja.
En ik denk dat is een bijzonder oog. Dat is niet het oog van een verzamelaar. Het is het oog van iemand die een enorme, enorm diepe belangstelling heeft voor een wereld, voor een cultuur en voor een geschiedenis.
Ja, een soort reiziger.
Een reiziger. Nou ja, en dat was natuurlijk haar leven.
Ja.
Ik weet wel dat ze ooit, maar dat hebben jullie ook kunnen lezen in het werk van Wim. Dat was ooit verzucht dat ze natuurlijk helemaal geen taalkundige was. Hè. Ja, ja, ja. Dat was nou niet wat ze het meest interessant vond. En ja. Soms zag ik dan ook dat dat nou niet echt was wat ze helemaal warm voor liep. Maar waar ze enorm door raakte van verhalen. Dat begint natuurlijk al met een proefschrift. Dat is een reis in verhalen. En ik weet nog, ik heb even, want ik zag jullie vragen van wat voor werk ik van haar bijzonder waardeer. Nou ja, een paar dingen komen we later misschien op terug, maar er zijn twee zaken die ze gedaan hebben, geschreven, die me altijd enorm geroerd hebben. Dat is Virilius van Salzburg, contra ethicisten, en science fiction in de middeleeuwen, omdat het allebei weer een verhaal in een verhaal is.
Yeah, yeah, yeah.
Virilius en ethicus, dat is een rechtszaak. En daar staat ze als de verdediger van Virgilius. En dat doet ze dan ook zo. Ze bouwt een hele rechtszaak op voor een jury. Daarmee maakt ze van haar betoog alweer een verhaal. En science fiction in de middeleeuwen is natuurlijk eigenlijk met een grote knipoog.
Ja.
En ik weet nog, toen ik het las en haar met erover sprak, zei ze: ja, ik had ze lekker tuk, hè? Maar ja, dat verhalende en die liefde voor het verhaal.
Ja.
Dat is denk ik wat er ook heel erg in de academische werk gedreven, maar ook in haar verzamelen.
We zijn ook materiaal tegengekomen over een huis wat zij met vrienden in
Ierland. Ja, Letter Dive House.
Ja. Ja, ja. Bent u daar ook wel eens geweest?
Jazeker, vaak.
Ja. Leuk.
Want het huis was gekocht door een aantal Nederlandse, laat ik maar zeggen, natuurbeschermers. Er was een Nederlander, Hans Krokewit, uit een patriciërs geslacht. Die op allerlei plekken, ik weet niet meer, consul geweest is en dergelijke. Die reist ook de wereld over. En maar kwam ook vaak in Ierland. Hij was een amateur, wat we tegenwoordig zouden noemen natural historian. Hè? Die geïnteresseerd was in natuur en in planten. En die kende een aantal Nederlandse natuurbeschermers, maar ook Victor Westhoff. En Victor Westhoff was mijn promotor in Nijmegen. Een botanicus, een zeer beroemd botanicus in zijn tijd. En Hans Krokewit was in Ierland geweest en die had in Roundstone een huis te koop gezien. En het huis zelf is in de 19e eeuw niet zo bijzonder huis, maar het ligt prachtig aan zee met een fantastische halfverwilderde tuin. Toen hebben ze met een aantal vrienden besloten het huis te kopen. En dat werd, het huis heette Letter Dive, en dat werd een stichting Letter Dive, waar een groep mensen als het ware in bestuurde. Nou ja, en Maartje kende een aantal van die mensen ook weer. En zo kwam zij ook in Letter Dive. Ze is er verschillende keren geweest met haar moeder. Ik weet nog dat ergens in het gastenboek staat, toen ik dat doorblaadde, toen ik voor het eerst er kwam, foto van Maartje en haar moeder en twee draken in de tuin gesignaleerd.
Ah.
Ze is er dus een paar keer geweest en ze kwam er ook heel, heel graag.
Ja, ja.
Ze heeft een prachtige omgeving en Roundstone is nu weer uitgegroeid, maar toen was een heel klein dorpje met een heel klein haventje. Prachtig aan zee. Nou ja, dit was dus echt het oude Ierland, zoals Maartje natuurlijk ook gekend heeft toen ze in Donegal voor de zomercursussen Iers ging en achter in de klas zat. Ja, dit was het Ierland waar ze ook heel erg van hield.
Ja, ja.
Wat ze ook heeft leren kennen op de... Nou ja, dat kennen jullie allemaal natuurlijk ook, de beschrijvingen die... Maar ik heb van haar de verhalen vaak gehoord dat ze dan toen ze in Ierland zat en daar dus de Keltologen ontmoette. Dan maakte ze ook reisjes naar allerlei archeologische plekken en naar nationale parken. En ze was daar bijzonder van ingenomen. En ik denk dat ze daarom ook altijd wel erg aardig vond als ik weer uit Ierland terugkwam. Dan wilde ze allerlei verhalen horen over wat ik dan nu weer precies gedaan had en waar ik dan nu weer gewerkt had. Dus ze hield erg van het Ierse landschap.
En heeft u daar ook zelf onderzoek kunnen doen om dat huis heen? Of is dat
ja, ja, zeker. Er ligt achter het huis ligt een heel groot veengebied. En dat noemen we de Roundstone Borg. En dat is een van de grootste wij noemen dat spreihoogveen in West-Ierland. Met, dat is een complex van veen en meren, tussen prachtige meren. En dat ligt eigenlijk zo wat achter het huis. En dat is een van de hoofdonderzoeksgebieden geweest waar ik gewerkt heb. En dat nu dus weer, onderzocht dus door mijn promovendus. En ook het gebied in 1990, geloof ik dat het was. Toen kreeg ik een telefoontje van het secretariaat van de koningin Beatrix toen. Die ging op staatsbezoek in Ierland, werd me verteld. En omdat inmiddels ik bezig geweest was met een campagne tot behoud van Ierse venen, waar Maartje mij ook erg in gesteund heeft. Ze vond dat fantastisch dat we dat deden. Want toen ik mijn promotieonderzoek deed, bleek dat die venen die ik onderzocht onder mijn voeten weggegraven werden. En toen ben ik daar met Ierse natuurbeschermer over gaan praten. En die zei, ja, maar we hebben toch venen zat? Tot hen was het ook nog niet doorgedrongen dat de venen eigenlijk aan het verdwijnen waren. Nou, en mijn onderzoek liet zien dat dat heel snel gebeurde. Dat hebben ze toen te harte genomen. Maar toen zeiden ze van ja, wij krijgen in Ierland de handen niet op elkaar voor het behoud van hoogvenen. Want die worden hier in Ierland gezien als onland dat maar zo snel mogelijk moet verdwijnen. Net zoals in Nederland vroeger in Oost-Nederland ook was. In Drenthe noemen men hoogveen duivelsland, waar je vanaf moest. Dus wij krijgen hier in Ierland nooit de handen voor op elkaar. Dan zou je een internationale campagne moeten beginnen. En dat hebben we gedaan. En we hebben toen in een jaar of drie, vier genoeg geld opgehaald om 4 Ierse venen aan te kopen. En die namens het Nederlandse volk te overhandigen aan het Ierse volk als natuurreservaat. En dat is een hele grote campagne geworden die ook heel succesvol geweest is. En toen Beatrix op staatsbezoek ging, wilde ze dat tot een van de elementen van haar reis maken. Dus ze wilde informatie over dat alles. En ik moest ook bouwstenen aanleveren voor haar, dat heet dan de reden bij het staatsdiner. Want ze wilde dan over de Nederlandse eerste betrekkingen rond veen praten. En toen we daar een gesprek over waren, voorgesprek over waren, toen werd gevraagd van, ze had op zo'n staatsbezoek is er één dag waarop de koningin zelf mag kiezen waar ze naartoe gaat. En dan heeft ze zo'n reisje, laten we maar zeggen. Dan mag ze iets gaan bezichtigen. En toen werd gevraagd door het hof waar zij het best naartoe zou kunnen gaan, wat de Ierse veenbescherming het best zou helpen. Dus ik, nou, Roundstone Bog, bij Letterlife House. Wow. Ja. Want daar was net gepland, of er was heel veel mensen wilden daar een vliegveld aanleggen, zodat de golfers die naar Roundstone moesten dichtbij konden landen. Nou, wij natuurbeschermers waren er ontzettend tegen. En toen heb ik voorgesteld of ze daar naartoe zou kunnen gaan, dat zeker de zaak zou helpen. En toen werd eerst uit Ierland wat bezwaar geopperd van ja, daar kon geen helikopter landen. Nou, zei het hof, toen gaat ze met de auto. Ja, maar je kan dan niet lopen. Het is heel nat. En toen zei het hof, ja, dan doet ze laarzen aan. Dus ze is gegaan en het vliegveld is er niet gekomen.
Wat geweldig.
En ik weet nog dat ik jaren later in Den Haag in het theater zat. En voor mij zat toevallig Beatrix. En ik was met iemand naast mij aan het praten. En in de pauze, Beatrix draait zich om en zegt, en, hoe gaat het nou met Roundstone Bog?
Echt waar?
Dus was het ook niet vergeten.
Wat ongelooflijk. Ja. Wat een verhaal. Ik vind het wel ontzettend inspirerend.
Ja, ik ook wel.
Ja, Maartje vond dit... Ze was altijd, geloof ik, toch wel... goed over gestemd dat we dit deden. Ja.
En ik kan me ook voorstellen, want ik vind het nu ook al zo mooi dat u belichaamt dat bij elkaar brengen eigenlijk van die verschillende vakgebieden van de geschiedenis van Ierland met moderne veebescherming. Ja. Ik zit nu al te denken, dat moeten we weer gaan doen in Letter Diff House. Toch? Ja. Eigenlijk moeten we mensen bij elkaar brengen, archeologen, letterkundigen. Ja. Ja. Botanisten, natuurbeschermers.
Ja, dat is natuurlijk ook wat daar gebeurde. Want de mensen die er kwamen, het waren voor een deel waren dat Nederlandse natural historians, de fine fleur van een Nederlandse ecoloog of bioloog kwamen. Maar ja, er kwamen ook weer vrienden van vrienden. En zo was het een heel rijk gezelschap. Ik weet nog dat ik er voor de eerste keer kwam, samen met mijn hoogleraar Victor Westhoff en zijn vrouw. Toen ik dus duidelijk was dat ik in Ierland mijn promotieonderzoek zou gaan doen, zijn we een week of twee weken naar Letterdijf gegaan. En dan reisden we de hele omgeving rond en dan kreeg ik alle botanische bijzonderheden te zien. Dus, en het is er nog steeds. Ja, er is heel lang, ik ben een heel lang voorzitter geweest. Dat heette de Vereniging Nederland-Ierland.
Oh ja.
Die is eigenlijk opgericht in die tijd dat ook Letterlijf House begon.
Ja.
Daar, ik geloof dat Hans Kolkwit ook weer een grote rol in gespeeld heeft, maar een aantal andere mensen ook. En die had nauwe banden met de Ierse ambassade. Mm-hmm. En de Verenigde Staten Ierland bevorderde de culturele relaties tussen Nederland en Ierland.
Ik heb als een beurs van hen gehad, volgens mij.
Ja, zo precies. Om eerst te doen. Ja, ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja, klopt. Ja.
Interessant. En,
wij nodigden, ik ben ook lang voorzitter geweest, we nodigen allerlei mensen uit Ierland uit. Om met name op St. Patrick's Day, of rond St. Patrick's Day, hier een lezing te komen geven. Dan hadden we altijd een bijeenkomst van de Vereniging Nederland-Ierland. En dan werd er iets cultureels gedaan. En Maartje was een zeer belangrijk lid van de vereniging. Ze heeft ook zeer vaak voor de vereniging gesproken. Ze had vaak een reden op St. Patrick's Day. Ja, die was er. Ja.
En bestaat die vereniging nog, weet u?
Die is langzaam maar zeker...
Want ik heb wel eens nog gegoogeld op ze. Als ik
nee, volgens mij is die, langzaam
maar
zeker een langzame dood gestorven.
Ja, oh, wat jammer. Ja, ja, ja.
Kunnen we dat niet weer leven
in blazen? Ja, weer een nieuw leven in kunnen blazen.
Ja, dat zou geweldig zijn.
Ja. 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 Ja, en toenertijd was natuurlijk ook de kennis in Nederland over... Ierse cultuur was nog niet zo groot. Ja, er waren natuurlijk allerlei letterkundigen die zich met Ierland bezighielden. Maar ja, verder werd Ierland gezien als een regenachtig land in de verte en veel bier. Ik denk dat die vereniging best veel aardige dingen gedaan heeft.
Ja. Nou, ik ben ze nog steeds heel dankbaar voor de beurs in ieder geval.
Precies.
En ik wilde ook nog vragen, weet u nog welke veengebieden het Nederlandse volk
overhandigd heeft aan Ierland? Ja, dat kan ik je vertellen. Ierland, dat is... Scrooboog. Dat is een, eigenlijk is het een overgangsgebied tussen Laagveen en Hoogveen. En zeer bijzonder omdat er een aantal hele zeldzame plantensoorten groeit. Dat ligt bij Mullingar.
Oh, bij Mullingar,
Midden-Oost-Ierland. Dat is een Nokka-boog. Dat is een klein veentje ergens in Connemara. En dat is Comra Valley-boog. Dat is een veen dat ligt in Kerry.
Oh, ook heel mooi verdeeld over het land.
Ja, verdeeld over het land.
Ja, wat geweldig.
Ja, en we hebben toen in Ierland de Foundation for the... In Ierland heet de Irish Peatland Conservation Council. En hier in Nederland de Stichting Behoud van Ierse Veen opgericht als twee zusterorganisaties. Die zijn gaan samenwerken in de fundraising. En Ierland is die IPCC uitgegroeid tot de belangrijkste NGO op natuurbeschermingsgebied. En in Nederland bestaat de stichting nog steeds, maar leidt nu een slapend bestaan. In de zin dat wij geen fondsen meer werven, maar wel nog fondsen hebben. En daarmee sturen we elk jaar jonge wetenschappers, als jonge kunstenaars, het Ierse veen in om daar nog werk te gaan doen. Ja.
En kan een privépersoon doneren ook nog aan dat fonds?
Zou zeker nog kunnen, Ja, want veen is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van het Ierse landschap. En het komt hier en daar ook in de teksten voor. En er is weinig naar gekeken.
Ja, precies, ja. Dus ik zie allemaal mogelijkheden hier.
En dat doet me weer aan iets denken. Leni had het ook over dat u het een keer over had dat de klaver van St. Patrick, dat verhaal erachter, dat een beetje ontkracht wordt omdat die plant toen niet in Ierland groeide of zo.
Jawel, nee. De verhaal van St. Patrick, zeker. Er groeit. Dat is een beetje natuurlijk een gedoe over welke klaver het dan is.
Oh,
er zijn allerlei klavers. En hier hebben ze dan een bepaalde klaver voor gekozen. Die krijg je ook altijd opgespeld als je op St. Patrick's Day op de Ierse ambassade komt. Nee. Maar dat heeft verdomd kleine blaadjes. Zo. En ik kan me niet voorstellen, heb ik altijd geroepen als botanicus, dat St. Patrick dat nou gebruikt heeft om aan de grote menigte de eenheid uit te leggen. Dus heb ik altijd gesuggereerd, er is een andere plant in Ierland, die groeit in veengebieden.
Oh.
Die heeft ook drie bladen. Blaadjes, drie blaadjes in het grote blad. En dat heet waterdrieblad. En dat is zo groot.
Oh,
dus dat moet hem geweest zijn. Daar hebben we altijd over gelachen.
Wat interessant.
Ja.
Heeft u meer van dat soort onderzoeken gedaan?
Nou ja, ik heb me wel bezig gehouden met plantennamen in de oude teksten.
Oh, wat interessant.
Ik weet dat toen Doris promoveerde, hebben we nog een hele tijd gedelibereerd over een graansoort die ergens in de tekst voorkwam. Waarvan ik toen met haar besloten heb, er staat nog in een noot, dat het niet kon zijn wat de normale vertaling is, omdat die dus niet in Ierland voorkomt, maar dat het iets anders geweest moet zijn. Dus daar heb ik toen nog wel een beetje in gedebbeld.
Oh ja. Dat is een mooie combi.
Ja.
Misschien als laatste vraag nog, want ik denk jullie moeten straks ook naar college.
We hebben een Welsh show meteen.
Ja, okay.
Er is natuurlijk een tijd geweest dat de opleiding hier enorm onder druk stond. Bent u ook betrokken geweest toen bij die reddingsactie?
Ja, we hebben toen van alle kanten brieven gestuurd en internationaal mensen laten reageren.
Daar heeft u ook aan meegeholpen.
Ontzettend ontzet.
Wat een mooie uitdrukking.
En dat was natuurlijk de tijd waarin het overal aan het gebeuren was. Hè, dat al die kleine opleidingen eruit gingen.
Ja.
Nou ja, en wij hebben, ik weet nog dat Frieda de Jong en ik zeiden, over ons lijk. Nou ja, we zijn uiteindelijk ontzettend blij dat het niet gebeurd is natuurlijk.
Het is succesvol geweest,
We hebben ook allerlei grootheden uit Ierland, ook mogelijk in Amerika, gevraagd te reageren. Godsnaam, dat het niet gaat gebeuren.
Ja. Want hoe heeft u dat toen aangepakt? Er was geen e-mail, gewoon iedereen schrijven.
Schrijven, en stuur brieven naar de universiteit.
Ja.
En naar het bestuur enzovoort. Ja. Dus heel erg hard gelobbyd. Ja. Ja.
Mm. En denkt u dat het ook toen gewerkt heeft? Dat er zo'n divers scala aan mensen reageerde? Want u bent natuurlijk officieel geen keltoloog.
Nee.
U bent het wel, laten we eerlijk zijn. Uw kennis van het oudiers is waarschijnlijk uitmuntend.
Ik heb ergens een testimonium van Maartje liggen dat ze vond dat ik het wel inmiddels toch wel goed beheerst.
Nou, dat is een heel belangrijk. Maar dat een veen natuurbeschermer ook schrijft. Om te zeggen, dit is een heel belangrijke.
Nou ja, en uit Ierland schreven veel meer mensen. Niet alleen de keltologen, maar ook. Ik weet dat ik Eamon Kelly, die was toen betrokken bij. Dat is de Keeper of Antiquities in de National Museum.
Ja, ja.
En hij is zeer geïnteresseerd in de ijzertijd. En kent ook de Keltse, de vroege eerste teksten op zijn duim. En haalt ook allerlei prachtige verbanden eruit. Hij was ook hooglijk booslijk. Ze kwamen er heel veel brieven. En ik denk dat de universiteit zich toen realiseren dat dit niet zomaar een klein opleidingje was. Dat dit internationaal gezien werd als een belangrijke plek. Met ook een historie. Er lagen natuurlijk decennia achter van onderzoek en onderwijs. In een bepaalde school, zou je bijna kunnen zeggen. De Nederlandse school. En ik denk dat ook mensen wel een beetje wakker geroepen heeft.
Oh, kijk, ja.
Hoop ik tenminste. Ja. Nou, in ieder geval.
Nou ja, we zijn er nog.
Ja. En bloeiend tegenwoordig. Dus,
zeker. Ja. Nou, heel erg dank daarvoor.
Ja, heel
van
dank
de nieuwe generatie.
Ja. Ja.
Dat nam wel zeer uit.